ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 292. En dan vraag ik me af, Hans, mag ik het nu al zeggen of niet? We gaan nu echt naar die 300 toe, hè?
Ja. We gaan echt wel dik richting 300. En dat gaat ongeveer, ja, niet zo heel erg lang na een geweldige Nederlandse volledige triathlon zijn, Tim.
Ja, wat ben je toch weer goed in bruggetjes, Hans? Want je slaat natuurlijk gelijk het bruggetje. We hebben deze aflevering natuurlijk behoorlijk wat wedstrijden te bespreken. Kalmar, Kopenhagen en Brunman was natuurlijk. Maar we trappen af met een toch best wel bijzondere gast. Want jij zegt het al, we zitten ondertussen een maandje, iets minder dan een maand zelfs, voor Challenge Almere Amsterdam. En dat is natuurlijk de grootste wedstrijd van Nederland. Een van de grootste wedstrijden van Europa. En sowieso een wedstrijd waar heel veel Nederlanders en Belgen naartoe leven, naar uitkijken. Afgelopen week werd de Nederlandse selectie bekendgemaakt. Er zitten heel wat mooie namen bij. Grote publiekstrekkers, kan ik ook wel zeggen. De buitenlandse profatleten zullen de komende weken natuurlijk wat meer naar buiten gaan druppelen. Misschien dat we onze gast daar ook naar kunnen vragen zo. Want laten we hem even introduceren, Hans. We hebben Jeffrey Visser hier in de uitzending. Hij zit niet bij
ons. Hi, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Jeffrey. Hij zit op afstand, dat wel. Dus de verbinding kan een klein beetje slechter zijn. Jeffrey, event director bij Challenge Almere Amsterdam. Minder dan een maand dus. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het bij jou nu echt wel een beetje begint te kriebelen. Of valt het nog mee?
Ja, zeker. We doen het natuurlijk al heel lang. Alleen het blijft elk jaar spannend. En dit moment in de zomer zijn we gewoon heel druk bezig met voorbereiding.
Ja, het is misschien een beetje een open deur. Want we hebben dat ook vaak in onze podcast besproken. Ik zie het ook wel vaker op jullie eigen kanalen voorbij komen. Maar toch, voor de mensen die misschien minder een idee hebben, zo'n wedstrijd, Challenge Almere Amsterdam, een stuk of 4000 atleten aan de start, als je alle side events meerekent. Je bent echt gewoon een volledig jaar mee bezig, hè, met zo'n voorbereiding.
Ja, de voorbereidingen voor volgend jaar zijn ook al in volle gang, om te zorgen dat iedereen weer kan inschrijven naar de wedstrijd. En dat alle eerste aanmeldingen alweer gedaan zijn voor de vergunningen, dat soort zaken. En het hele jaar door zijn we bezig om alles te organiseren.
Ja, het gaat lekker, hè, als ik zo naar de aantallen kijk voor dit jaar. Het gaat hard, of niet?
Ja, we zitten nu net boven de 2300 atleten. Dat zijn er al ruim meer dan we vorig jaar aan de start hadden. En het ziet er gewoon uit dat we de komende 2-3 weken gaan uitverkopen.
Hans, begint het bij jou ook al te kriebelen? Want jij staat straks natuurlijk weer al die atleten binnen te halen.
Ja, absoluut. Ik kijk er enorm naar uit. Ik zeg dat vaak tegen mensen. Ik vind Challenge Almere Amsterdam, dat is niet alleen een bucketlist race voor atleten, maar ook om daar mee bij betrokken te zijn en op zo'n directe manier als speaker. Dus ik kijk er ook wel enorm naar uit. Het zijn geweldige edities geweest. En ik moet ook zeggen, met de Nederlandse namen die gelost werden, had ik ook wel meteen zoiets van wow. Dit wordt de moeite, zeker bij de vrouwen, maar ook bij de mannen vind ik het eigenlijk al best een mooi veld. En ik ben natuurlijk zelf ook zeer benieuwd of Jeffrey ons nog een primeur wil gunnen, dat hij alvast een mooie buitenlandse naam te pakken heeft.
Ja, mag dat überhaupt gezegd worden, Jeffrey, of niet?
Ik denk dat we wel één of twee namen kunnen noemen. Het is wel zo, met het EK is het altijd een beetje onzeker wie wanneer inschrijft en last minute wisselingen en dat soort dingen. Maar er zijn wel een aantal namen van mensen die heel graag aan de start willen staan. Ik denk bij de heren is dat bijvoorbeeld Robert Kalin. Ja. Daar kijken we echt naar uit, vooral voor het fietsen. Natuurlijk een van de beste fietsers in het veld. En met een record van ruim onder de 4 uur op 180 kilometer kan dat wel eens het parcoursrecord voor het fietsen kan er weer eens aangaan.
Ja, als je dan over parcoursrecords toch gaat praten. Hè, het parcoursrecord in Almere staat natuurlijk echt, eigenlijk krankzinnig scherp. Een van de snelste parcoursen ter wereld. Wat was het, 7:35 of 7:36 van Menno Koas? Kijken jullie daar als organisatie ook naar? Is het voor jullie nog belangrijk dat zo'n record dit jaar ook weer aangevallen gaat worden? En is die mogelijkheid er ook? Of heb je zoiets van, dat staat wel zo scherp, dat kan wel eens echt lastig worden?
Ja, het zou natuurlijk heel tof zijn als dat kan. Met de records is het wel zo dat het altijd natuurlijk weer zo afhankelijk is. En zeker bij ons parcours, als de wind iets te hard staat of verkeerd, kan het natuurlijk minuten kosten op de fiets. Het parcours is er. Het is snel en de mogelijkheid is er zeker. Je ziet dat atleten natuurlijk ook steeds sneller gaan. Het zou altijd zomaar kunnen. En we hebben natuurlijk goede Nederlanders aan de start die daar ook wel een poging voor willen doen.
Ja, voordat we dan naar die Nederlanders gaan, één vraagje nog, want je zegt het al, het gaat steeds harder. Hans en ik hebben het daar best wel regelmatig over in deze podcast. Het gaat inderdaad steeds harder en dat is dan zo'n open deur. Maar als je nu naar de tijden kijkt ten opzichte van een paar jaar geleden, dan val je eigenlijk bijna van je stoel. In ieder geval Hans en ik, het gaat zo krankzinnig hard. Hoe kijk je daar als organisator naar? Kijk, aan de ene kant is het denk ik heel interessant. Aan de andere kant weet je ook dat materiaal een hele grote rol speelt. Ik bedoel, de carbonsol, de steeds aerodynamischere fietsen, noem maar op. Weet je wel, in hoeverre zijn die tijden nou echt belangrijk?
Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk vergelijken met andere races, maar je ziet gewoon in de breedte dat iedereen harder gaat. Het is niet alleen de winnaar die harder gaat, maar je ziet ook de langzaamste pro, die vroeger misschien net boven de 9 uur finishte, 9:15, die gaat nu ook in 8:45. Dus we merken gewoon in de volle breedte dat de mensen harder gaan en sneller. Dus wat dat betreft is het lastig vergelijken met een aantal jaar geleden natuurlijk, maar het is natuurlijk wel heel gaaf dat ze deze snelheden kunnen bereiken, dat ze gewoon tegen de 45 of soms zelfs boven de 45 gemiddeld kunnen fietsen en dat die marathon dan ook nog onder de 2:45 gaat. Waar dat vroeger een grote uitzondering was met bijvoorbeeld Gerrit Schellens, die onze race jaren heeft gewonnen. Die liep rond de 2:45, 2:42, maar dan liep hij echt een kwartier harder dan de rest. En nu is zou dat een gemiddelde tijd zijn. Dus ja, we zien het gewoon in de breedte gaat iedereen harder. En dat is het is gewoon leuk om te zien hoe snel dat gaat en hoe de sport zich wat dat betreft ontwikkelt.
Toevallig dat je het hebt over Gerrit, want ik sprak hem vorige week in Lommel, waar ik stond te spreken en waar hij ook te gast was. Hij woont ook in Lommel. En hij had het er ook nog over. Hij zei, ja, die tijden van toen. Hij zei, als ik nu profatleet moest zijn, ik zou nooit meer Almere winnen waarschijnlijk. Omdat het gaat inderdaad zo snel op alle onderdelen. Hè, terwijl de mensen die de tijden van Gerrit nog kennen, die weten dat hij altijd met grote achterstand uit het water kwam. En dan op de fiets oprukte en dan met een hele snelle marathon naar voren liep. Ik denk niet dat dat er nog in zit tegenwoordig, hè, Jeffrey?
Dat is lastig. Ik denk dat het niveau ligt zo hoog, ligt zo dicht bij elkaar. Je kan eigenlijk, op het moment dat je een uur over 3,8 kilometer zwemt, dan heb je eigenlijk al geen kans meer om richting de kop te komen, omdat de eerste dan bijna een kwartier sneller zwemt. En waar ga je dat nog inhalen? Omdat er dan gewoon inderdaad rond de 4 uur 5, 4 uur 10 gefietst wordt. En vervolgens wordt er nog een harde marathon gelopen. En ja, je ziet natuurlijk ook nu nog af en toe de uitzonderingen van de atleten die richting de 2:30 gaan met lopen. Maar dat zijn ook echt wel uitzonderingen. En het is heel moeilijk om, om tijd ergens goed te maken. Je moet eigenlijk in drie onderdelen heel goed zijn.
Maar los daarvan, Hans, ik denk wel dat als Gerrit Schellens een paar carbonzolen onderbindt, dan loopt hij denk ik een sub 2 op de marathon, of niet?
Ja, natuurlijk. Ook dat is
Die ging zo hard.
wel veranderd. Ja. Nee, dat is een goeie. Die vraag moet ik hem zeker eens stellen. Overigens, Jeffrey, ik was met hem over Almere bezig. Stuurde maar een uitnodiging. Er was een twijfelen van, want het is altijd met mixed feelings, denk ik, dat hij richting Almere vooruitkijkt. Maar het zou tof zijn dat hij er nog eens bij komt. Want ik vind het altijd mooi dat er zoveel Nederlandse legendes toch elk jaar weer naar Almere komen kijken ook. Dus ook een Gerrit hoort daarbij. Maar dan moeten we het maar eens hebben over de Nederlanders die terugkeren. Want ik was zeer blij verrast met de deelname van Els Visser. En die dat ook breed uitsmeerde over haar socials. Dat ze in Almere aan de start komt. En die heeft er blijkbaar echt wel zin in. Die komt niet gewoon meedoen, heb ik de indruk.
Nou ja, maar Hans, dan kan ik het ook gelijk aan jou vragen. Dat is echt gelijk de topfavoriet, toch?
Ja, dat hangt er nog een klein beetje vanaf natuurlijk. Hè, want ik zag nog een naam staan onder voorbehoud bij de Nederlandse selectie.
Ja, dan heb je het over Marlene de Boer natuurlijk. En wat dat betreft is het eigenlijk, weet je, wij nemen dit gesprek eventjes op zaterdag. Dus op dit moment is Marlene aan het racen in Kalmar. We weten dus ook nog niet wat de uitslag van die wedstrijd is. Maar na die wedstrijd zal ze definitief beslissen of ze Almere gaat starten. Als dat zo is, Hans, dan krijgen we echt een prachtige battle, hè? Want als je dan 2 jaar terug in de tijd gaat, hadden we natuurlijk Els op 1, Marleen op 2. Vorig jaar was Els er niet bij, won Marleen natuurlijk die prachtige Europese titel. Maar we hebben dus de twee Europese kampioenen, wat dat betreft, van de afgelopen 2 jaar, zouden er dan aan de start staan. Ja, Hans, kijk, ik denk dat we dan mogen zeggen dat Els licht favoriet is. Maar niet per se torenhoog favoriet meer. Hè? Want het gaat best wel gelijk op met die twee, denk ik.
Ja, dat verwacht ik eigenlijk ook een beetje. En met de stappen die eigenlijk beide atleten gezet hebben, ben ik wel zeer, zeer benieuwd. Want dat wou ik ook nog aan Jeffrey vragen. Zijn er wijzigingen tegenover de vorige 2 jaren? Hebben jullie nog extra maatregelen genomen? Ik weet dat vorig jaar is er nog gekeken naar de starttijd van de dames. Om de vrouwenpro's zoals Els Visser bij haar overwinning voor had dat ze bij de mannen van de halve triathlon terecht kwam, zeg maar. Zijn er voor de rest nog aanpassingen gebeurd? Is er nog iets aan het parcours gebeurd of zo?
Nee, we hebben natuurlijk vorig jaar de starttijd al iets aangepast, waardoor de dames wat meer voorsprong hadden op de halve atleten die later het parcours opkomen. We zagen dat het vorig jaar al een stuk beter ging, dat we minder last hadden van die atleten. Het parcours blijft nagenoeg hetzelfde. We gaan het loopparcours verandert iets doordat er weer een stuk heel mooi blauw asfalt is neergelegd van het rondje weerwater. Dus dat betekent dat het parcours weer op sommige plekken een stukje breder is. En voor de rest gaan we eigenlijk zo min mogelijk wijzigen, omdat het parcours bevalt goed. Het zijn geen bijzonderheden wat dat betreft.
Sinds wanneer ben jij er eigenlijk bij, Hans? Sinds wanneer ben jij in Almere?
Ik heb nog een aantal oude edities meegemaakt. Ik heb nog 2 keer met de levende legende Gregor Stam aan de microfoon gezeten voor de live feed nu ben ik even de naam van de zender kwijt. Omroep Flevo is dat zeker?
Ja, Omroep Flevoland.
Flevoland, ja. Ja. Dus dat is toch wel al ettelijke jaren geleden. Ik denk zelfs dat dat nog in de periode was dat Gerrit nog net meedeed of net niet meer.
Maar jij bent ook nog in Haven wezen kijken, dus?
Ja, ja. En nu aan de microfoon in het stadion wordt het mijn 4e keer, denk ik. Ja.
Oké, dat is een behoorlijke historie. Jeffrey, voor de mensen die jou misschien wat minder kennen. Jij gaat eigenlijk als kind al terug naar dit evenement, hè?
Ja, ik deed al mee toen Gerrit de wedstrijd won, maar dan bij de jeugd. De jeugdwedstrijden tegen jou overigens,
ja,
Tim.
Ja.
Wie won er dan?
Denk je, Hans?
Die battle?
Er staat geen maat op Jeffy, hè?
Een battle met Tim won ik meestal op die leeftijd. Inmiddels is dat niet meer zo, want met de trainingen van Tim is hij niet bij te houden. Maar...
Nee, maar bij inderdaad, ja, als kind deed je die wedstrijden al, maar je bent echt opgegroeid wat dat betreft, ja. met die Holland Triathlon nu dus Jens Almere, hè?
Ja, ja, zeker. Al inmiddels de 14e editie die ik organiseer. Laatste keer was in Haven die we hebben georganiseerd en daarna is het verhuisd naar stad. En sindsdien elk jaar de organisatie samen met Jort en Richard.
Waar zit voor jou nou echt die magie van Almere? Want ik zie als je als buitenstaander online een beetje de triathlonkanalen volgt, dan zie je heel vaak eigenlijk toch wel superlatieven als magisch Almere, historisch Almere natuurlijk. Maar waar zit voor jou die magie rondom dit evenement? Wat maakt dit evenement zo bijzonder?
Nou, wat het bijzonder maakt is, en dat hebben we natuurlijk meer wedstrijden, maar bij ons ook, is de aantallen vrijwilligers die betrokken zijn. We hebben ruim 800 vrijwilligers die elk jaar ons komen helpen. En dat maakt het zo bijzonder dat eigenlijk de hele stad daarbij betrokken is. Niet iedereen in Almere, maar een groot deel van Almere kent het evenement, komt bij het evenement. En we zien gewoon dat die betrokkenheid zo groot is. En die betrokkenheid zorgt voor de sfeer. En we hebben af en toe een jubileum van vrijwilligers. En dat is dan het 40ste jaar dat er iemand helpt, bijvoorbeeld. Dus ja, dat is gewoon zo gaaf dat kan.
Wat maakt voor jou, Hans, Challenge Almere zo bijzonder? Want jij staat natuurlijk ook bij veel wedstrijden als speaker, maar soms ook als gewoon supporter natuurlijk. Wat is voor jou de aantrekkingskracht van Challenge Almere?
Sportief natuurlijk, het supersnelle parcours en het feit dat de laatste jaren ook weer de grote namen naar Almere komen. En dan moet ik ook wel zeggen, Jeffrey, ik vind dat knap dat gebeurt. Misschien zodat ik nog even op inpikken. Een tweede aspect is wel de sfeer die daar rond hangt. Ik bedoel, dit is echt wel een wedstrijd met geschiedenis in Almere. Heel veel mensen binnen Almere kennen het verschijnsel ook, komen kijken en gewoon de finishline party en zeker in de avonduren. Ja, dat is iets wat die wedstrijd magisch maakt. En ik bedoel, ik heb nog bij wedstrijden gestaan met een hele mooie finishline party. Maar ik vind die die van Almere, dat heeft nog net iets extra. En ook met van die types atleten die er elk jaar weer bij zijn, die met grote trom binnenkomen, het feestgedruis in het stadion, om daar deel van uit te maken. Terwijl ik erover zit te praten, heb ik al terug kippenvel als ik terugdenk aan de voorbije edities. Ik heb nog een extraatje wat Almere voor mij heel speciaal maakt. En dat is elke keer als ik de beelden terugkijk van Kieran Linders. Met een uit zijn dak gaande speaker die constant zit te roepen van do not touch him. Maar dat soort legendarische finishes, weet je, dat blijft voor eeuwig in je herinneringen. En dan ja, wat dus die sterke prestaties betreft en de pro's die aan de start komen. Want we moeten daar eerlijk in zijn. En ook dit jaar weer. Gelukkig gaan we volgend jaar terug naar één WK Ironman in Kona. Maar Almere zit gewoon in hetzelfde weekend als het WK Ironman in Nice. En dan ben ik ook even benieuwd wat Jeffrey daar eigenlijk van vindt. Als je als wedstrijd al zo lang bestaat en dat er dan plots op jezelfde datum een WK Ironman mee tussen wordt gepland. Maar ik vind het toch wel knap dat er nog meer dan voldoende pro's kiezen voor Almere.
Ja, dat hebben we natuurlijk nu sinds 3 jaar, geloof ik, dat het ene jaar de dames en het andere jaar de heren tegelijk moeten racen als in Almere. Ja, dat is soms lastig. Alleen we zagen ook de jaren daarvoor wel dat de combinatie Almere en Kona wordt niet heel vaak gemaakt. We hebben de uitzondering natuurlijk als een Cameron Worth die wel eens aan de start heeft gedaan en die dan vervolgens Kona nog deed. Alleen dat gebeurde niet super vaak, dus wat dat betreft maakt niet heel veel uit. En we zien toch wel dat we veel trouwe challenge atleten hebben die al aan het begin van het jaar zeggen dit jaar gaan we challenge races doen en er hoort Almere en Rood hoort daarbij. Ja, dat je op die manier toch een heel mooi veld hebt. Want ja, niet iedereen gaat elk jaar voor Nice of Kona. Alleen we merken natuurlijk wel de invloed van de T100 races. En ja, er is gewoon een hoop te kiezen voor de pro-atleten. Daardoor merken we ook dat de pro-atleten steeds later zich vastleggen. Eerst kijken hoe andere races gaan. En dat is soms lastig in de communicatie. Aan de andere kant, ja, als er uiteindelijk een mooi veld aan de start staan. En dat zijn misschien niet altijd de atleten uit de standaard top 10. Alleen het is wel leuk dat we altijd wel voor elkaar weten te krijgen om een veld aan de start te krijgen die aan elkaar gewaagd zijn. Waardoor je een spannende race krijgt en waardoor het echt leuk is om de wedstrijd te volgen.
Nou ja, dat en wat...
Ja, ik vind het wel... Tim.
Zeggen, wat natuurlijk ook best wel bijzonder is dat je in Almere wel een aantal mooie wedstrijden binnen elkaar hebt. Hè? Want je hebt dan straks die strijd die om die Europese titels natuurlijk losbarst. Dat is vaak een redelijk gelijkopgaande strijd. Maar dan heb je ook dat NK, want ook heel vaak een aantal Nederlanders die dan aan elkaar gewaagd zijn en misschien niet altijd meedoen voor die overall winst, maar wel mogelijk voor een podiumplaats. Nou ja, dit jaar is het natuurlijk anders, want we hebben zowel bij de vrouwen als bij de mannen echt wel serieuze kans op misschien wel de winst. Want als je dan naar dat lijstje kijkt, bij de dames hebben we dan naast Els Visser en mogelijk dus Marlene de Boer, Maaike Voor en Helene Moes, Diewertje Baks en Diske Kruisenbrink. Maar laten we zeker de mannen niet vergeten, want jij zei dat je vooral verrast was door de vrouwen, Hans. Maar ik moet zeggen, een Tristan Olij op de startlijst, dat vind ik ook wel erg tof. En dat is natuurlijk ook wel gelijk iemand die, weet je wel, die werd ook gewoon 20 stoppen. Of wat was het, 2021 op Kona. En die kan ook wel wat. En die heeft al vroeg dit seizoen een beetje kenbaar gemaakt van, nou, ik zou eigenlijk mijn pijlen op Almere willen richten. Heeft natuurlijk ook 2 jaar geleden dan zijn ploegmaatje Menno, trainingspartner, natuurlijk ook zien winnen. Dus hij, weet je wel, hij weet wat dat losmaakt, Almere winnen. Dus die is echt wel gebrand straks om sterk aan de start te staan. En dan gaan we even verder. Er staan ook nog wel andere sterke mannen aan de start. Pim van Diemen is natuurlijk altijd gevaarlijk. Evert Schelt, die gaat er gewoon weer bij. Debutant Olaf van den Berg, ook speciaal. Ik ben heel benieuwd wat hij in Almere gaat doen. Marijn Markussen, Jesse van Hulst en Pascal Franke. Dat is toch ook wel een lekker lijstje, Hans?
Dat is alvast een hele mooie lijst. Ik vind het ook mooi hoe Almere leeft bij de Nederlanders. Ik bedoel, dat is ook echt wel een wedstrijd waar de Nederlandse pro's bij willen zijn. Ik ben daar soms wel een klein beetje jaloers op, moet ik zeggen, als je dan vanuit het buitenland daar naar kijkt. Ik zeg het, dat is voor veel atleten een bucketlist race, maar ook voor de Nederlanders blijft dat wel een heel prestigieuze wedstrijd in eigen land. En dat hebben wij bijvoorbeeld niet. Hè. Dus op dat vlak, ik vind het mooi dat er zo'n sterke atleten voor Nederland staan. En ik schuif ook bij de mannen Tristan Olij wel vooruit. Alleen, want dat was een van de zaken die ik daarnet nog wou zeggen richting Jeffrey. Ik vind het ook opvallend als je kijkt naar de voorbije edities. hoe vaak dat de absolute talenten, de verrassingen, in Almere goed zijn en nadien volledig doorbreken. Ja, als we kijken naar de voorbije jaren, een Kieran Linders bijvoorbeeld, die tot Almere nog niet echt de bekendste atleet was, maar ondertussen een mooi palmares heeft opgebouwd. Een Alane Siffert, die we van dichtbij hebben gezien. Joe Skipper destijds, ja. Dus dat is ook wel altijd een mooie. En dan denk ik ook misschien, ja, bij Team NL, wie weet zitten ze daar ook tussen die een keer voor de verrassing gaan zorgen.
Ja, je ziet toch, als je het lijstje van onze winnaars bekijkt van de afgelopen jaren, zie je ze inderdaad de jaren daarna consequent in top 10 bij grote races, andere grote races eindigen als in Kona en Nice. En dat is wel mooi om te zien dat onze wedstrijd eigenlijk springplank is voor talent om door te breken. En dat is wel mooi om te zien. En dat hebben we ook dit jaar. We hebben wel weer dit soort atleten aan de start. Een Will Draper, die nog onlangs Londen raced, gaat zijn eerste hele bij ons doen. Ben ik erg benieuwd naar. Daisy Davis werd nog tweede bij de championship dit jaar. Gaat ook haar eerste hele race. Dus wat dat betreft komen de Britten ook weer met mooie verrassingen, denk ik, voor de boeg bij de wedstrijd.
Daar moeten we ook eerlijk over zijn, Jeffrey. Almere is natuurlijk een wedstrijd waar heel veel mensen, en dan heb ik het nu even specifiek gericht op de profatleten, hun debuut maken op die lange afstand, op die 3,8-180-42. Het is ook wel vaak een wedstrijd waar dan die debutanten toch vaak een beetje beginnen te piepen en te kraken. Hè? We hebben vaak gezien dat echt wel mannen en vrouwen die dan als, wel een beetje als favoriet werden gezien, of in ieder geval serieuze kans hebben, toch een beetje de deksel op de neus kregen en erachter kwamen hoe zwaar een heel is. En dan ook nog eens op het parcours van Almere, want er wordt natuurlijk vaak gedacht, Almere, helemaal vlak, dat doen we wel eventjes. Maar dat valt ook wel weer vies tegen, hè?
Ja, het probleem een beetje met ons fietsparcours, of eigenlijk geen probleem, maar je moet wel een hele sterke fietser zijn. Ja. Je moet constant trappen, je kan nergens je benen stilhouden, misschien 1 of 2 keer in een bocht, maar voor de rest moet je gewoon constant zorgen voor die hoge wattages en druk blijven zetten. Terwijl als je dat vergelijkt met een ander parcours als in rood, heb je nog eens een keer een afdaling, kan je even je benen stilhouden, even herstellen, om vervolgens weer vol door te gaan. Op het moment dat er inderdaad tegenwind is, ja, je moet gewoon constant die hoge wattages trappen om goed te racen. Om die snelheid te houden. Het kan heel snel zijn, maar we zien heel vaak ook wel dat er een aantal snelle fietsers met lopen volledig doorheen zakken.
Ja, typisch Almere dus. Maandje te gaan, Jeffrey, dat zeiden we net al. Hoe zien jouw komende weken eruit? Want is het dan nu, kun je een beetje rustiger aan gaan doen? Of wordt het juist eigenlijk volle bak nu?
Nou, het is nu wel echt volle bak. Hele praktische dingen als dingen in het magazijn klaarzetten moet ook nu langzamerhand gaan gebeuren. Zorgen dat we alles nog een keer dubbel checken wat besteld is. Zorgen dat alle drukwerk in orde komt. Alle startnummers bestellen. Dus wat dat betreft is het nu volle bak aan de slag. En ja, wat dit jaar wel heel leuk is, dat we de expo nagenoeg uitverkocht hebben. We hebben nog 1 stand over en dat is nog groter dan vorig jaar. Dus meer dan 40 stands zullen dit jaar daar zijn. We hebben daar ook een podium aan toegevoegd samen met Erdinger. Waar we onder andere een live podcast van Triathlon gaan opnemen. Maar er zullen nog meer activiteiten zijn. Veel op vrijdag en ook op zaterdag. Die je daar ook nog kan volgen en doen.
Ja, aankomend weekend natuurlijk de parcoursverkenning ook nog. Hè, 24 augustus. Dat is wel een hele mooie laatste kans voor atleten om in groepsvorm met jullie, met andere atleten. Dat is vaak een heel druk bezochte parcoursverkenning. Nog 1 keer even die fietsronde te pakken. Als je wil ook de loopronde. En dan gaat natuurlijk langzaam die opbouw van het evenemententrein ook komen. Vanaf wanneer kunnen Almeerders, maar ook triatleten die misschien van buiten afkomen, de eerste contouren van het evenemententrein zien opreizen, zou ik willen zeggen?
Ja, we gaan ongeveer 1,5 week voor het evenement begint te opbouwen. Dan worden de eerste tenten neergezet en materialen die kant op gaan. De wisselzone wordt het weekend voor de wedstrijd al helemaal gebouwd. Dan kan je al komen kijken waar je fiets uiteindelijk komt te hangen.
Ja, tof. Hans, zit jij de komende maand aan de honing of ben je er gewoon klaar voor?
ik ga nu van weekend naar weekend met superdrukke weekends. Telkens 2 keer spiekeren. Maar ja, net zoals de pro-triatleten, dat is een kwestie van trainen en goed doseren en dergelijke. Dus ook dat komt helemaal goed in.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat dit, en dan wil ik geen andere wedstrijden beledigen, echt totaal niet. Maar dit is denk ik wel even wat anders voor jou ook dan zeg maar de gemiddelde lokale wedstrijd. Want er zit denk ik, maar dat moet je zelf maar zeggen, veel meer voorbereiding in. Want je, weet je wel, je moet veel meer over de atleten waarschijnlijk opzoeken. Nou ja, noem maar op.
Parate kennis, Tim. Allemaal parate kennis.
Ja, ja, dat is, je bent ook een lopende encyclopedie, hè?
Ja, nee, maar dat is wel waar. Almere vergt wel wat extra werk. Maar dat zit vooral in de voorbereiding. Maar op de dag zelf, ik geef eigenlijk overal zo wat 100%. Alleen in Almere, in een vol stadion. Dat is nog net wel wat anders. En dat maakt het nog leuker om te doen. Dus eigenlijk is het met dank aan de volgers, aan het publiek, dat bij mij ook nog een stukje beter gaat. Dus ik zou bij deze ook onze podcastluisteraars massaal willen oproepen. Maak er een weekendje van. Kom vrijdag naar een live podcast kijken van Tim en mezelf. En blijf dan vrijdagavond slapen. En pak zaterdag de wedstrijd mee. En maak de sfeer van dichtbij mee. Ja. Want ik moet ook zeggen, Jeffrey, ik heb al een paar namen horen vallen in de Belgische selectie die nog niet bekendgemaakt is. Ik weet niet of jij vanuit België al iets van mogelijke kandidaten hebt doorgekregen?
Ja, we hebben tot nu toe één naam, dat is Romain. En dan weet Hans heel goed hoe je de achternaam uitspreekt. Ja, dat kan ik niet uitspreken, Hans. Dus dan mag jij voor je rekening nemen.
Ja, dit is Romain Rezoazi.
Rezoazi, oké.
Okay. Maar het is inderdaad, als je hem ziet staan, de naam, het is echt een hele moeilijke naam met een Z en een S en dergelijke. Rezoazi, dus het is niet gemakkelijk. Ik moet er ook altijd heel lang over nadenken als ik hem neerschrijf, dat ik het niet in de verkeerde volgorde zet. Maar het is Romain Rezoazi, een van onze...
Is dat iemand van wie we wat kunnen verwachten, Hans?
Hij is een van onze Franstalige pro's, heeft nog niet zo heel veel ervaring op de volledige afstand. Trainingsmaatje ook van Dries Matthijs, die je ook kent, Tim. En Romain, ja, in zo'n veld, mag je mij verrassen, maar ik denk dat zijn loopniveau net niet voldoende gaat zijn om echt gaan mee te spelen. Maar wel mooi om te zien. En ja, ik hoop dat binnenkort ook nog wat andere namen bekend worden. Ik zat zelf een klein beetje te hopen. Ik heb hem wat zitten pushen op Pamphile Parrain, omdat hij is voor de derde keer papa geworden en heeft dan in het begin van het jaar een paar Ironmans gedaan voor die geboorte. En dan gezegd, dan ga ik vooral lokale wedstrijden doen, maar ik vind Almere eigenlijk lokaal genoeg, Pamphile, als je dit hoort. Almere is helemaal niet zo ver. En dat is een leuke wedstrijd, dus kom maar af.
Ja. Hans, snel, we gaan Jeffrey... snel inschrijven. We gaan Jeffrey... ik zou bijna willen zeggen vrijlaten, want hij heeft veel werk te doen. Ik wil nog wel even één ding aan jou vragen, Hans. Is je glazen bol al opgepoetst? Want straks een weekje van tevoren gaan wij natuurlijk onze echte Almere special maken. Ja, en dan moeten we wel weer onze top 3's gaan noemen. En je bent afgelopen jaar natuurlijk eigenlijk afgeslacht, hè, zou ik wel willen zeggen. Ga je dat dit jaar beter doen of niet?
Ja, ik ga alles in zijn poging wagen. Ja, dat sowieso, ja.
Jeffrey, gaan we een parcoursrecord zien? Want dan willen we toch een kleine voorspelling van jou, of niet?
Nou, als je het aan Tristan zou vragen wel. Ik hoop het, maar ik... betwijfel het. Die tijden zijn zo scherp, zowel van Marlene als van Menno, dat het heel lastig zal worden. Maar we hopen het natuurlijk.
Een iets algemenere vraag dan om mee af te sluiten. Gaan we bij de vrouwen en of bij de mannen een Nederlandse winnaar krijgen? Of wordt dat ook lastig?
Bij de vrouwen is die kans zeker groot en aanwezig. Bij de heren... kan het ook dit jaar? Het is lastig te zeggen, omdat ook die startlijst nog niet helemaal compleet is. En de mensen weer verdwijnen van de startlijst, weer erbij komen. Dus dat zal, kort voor de wedstrijd kunnen we daar misschien meer over zeggen. Maar ja, uiteindelijk draait het natuurlijk om de vorm van de dag en hoe goed iedereen dan is.
Ja. Oké, nou namens Hans zou ik...
Nou wacht even natuurlijk... Tim, die komt hier.
Ja, jij hebt nog een dingetje.
Ik heb nog één dingetje natuurlijk, hè, want Challenge Almere is natuurlijk meer dan alleen maar de volledige triathlon, het EK op zaterdag. Ik ben natuurlijk ook altijd benieuwd, één naar de strijd der vissers, hè, want Jeffrey die heeft het over de battles die hij vroeger met Tim uitvocht. Maar ik zit hem natuurlijk aan de microfoon altijd achter de veren in de strijd met Tjardo Visser, die ik natuurlijk ook vaak vaak heb meegemaakt in de internationale wedstrijden, die ook vaak in België kwam racen. Maar de grote vraag is, krijgen we terug een business trio van het Challenge en Triathlon team? En krijgen we Tim en Jeffrey en Chardo en misschien nog anderen weer te zien in een van de andere wedstrijden?
Ja, Chardo staat sowieso aan de start bij de Business Relay, dus die is er sowieso bij. Voor mezelf is het afwachten. Dat bepaal ik altijd op de dag zelf, of dat kan met de organisatie, of niet te veel te doen is. Of ik geslapen heb, speelt daar ook in mee. Dus dat is even afwachten. Maar als
ik denk start, wel, Jeffrey, als jij... Ja? Ik wilde zeggen, als jij start, dan verwacht ik wel dat er op zijn minst op donderdag parcoursrecords gaan sneuvelen.
Ja. Nou, Chardo is druk in voorbereiding op de triathlon van Weesp, om daar weer eens terug te keren. Ik geloof dat hij heel veel aan het fietsen is en weinig aan het lopen. Maar ik denk dat hij sowieso wel sneller zal zijn als we beide aan de start staan.
All right. Jongens, we gaan uitkijken naar die wedstrijd Challenge Almere Amsterdam. Ik zei het al, minder dan 4 weken. Jeffrey, heel erg bedankt dat je eventjes bij ons aanschoof, daar de tijd voor had. En ik zou willen zeggen, we gaan je zien in september.
Dankjewel.
Top.
All right, dankjewel Jeffrey. En ik zou zeggen, tot dan.
Ja, Hans. En dan gaan wij gewoon verder zonder Jeffrey. Want we zeiden het net al natuurlijk, het nieuws is er deze week ook gewoon weer. Moeten we wel misschien even eerlijk zeggen, we zitten nu wel een dagje later, hè? We hebben hem in 2 delen opgenomen, deze podcast. Dus waar we in het begin van deze podcast nog aangaven dat we niet wisten hoe bijvoorbeeld Marlène de Boer het gedaan had of zou hebben toen nog bij Ironman Kalmar, weten we dat nu wel. En Hans, dat is best wel goed, hè?
Ja, voor Marlène de Boer is dat zeer goed. Voor het Nederlandse triathlon is dat zeer goed. Maar ik vrees dat ze er niet bij zal zijn in Almere op deze manier. Dus,
nou, dat weet ik niet. Ik heb het er nog niet gevraagd. Maar er zijn meer mensen die dat zeggen. Even voor duidelijkheid, ze werd tweede in Kalmar. Pak daarmee het laatste slot voor Kona dus. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat ze... Nou ja, bijvoorbeeld net als Els, gewoon de combi wil pakken, toch?
Ja, eigenlijk waarom niet? Waarom niet? Ik bedoel, laat ze er maar voor
gaan. Er zitten genoeg weken tussen. Ja. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het verschil tussen Kalmar en Almere, dat is eigenlijk korter dan er straks tussen Almere en Nice zit. Hè? Dus, ja. Of Kona zit. Dus wat dat betreft, het is een combinatie die profatleten eigenlijk tussen haakjes best wel makkelijk kunnen maken, toch?
Best wel makkelijk is misschien niet het juiste.
Nee, maar daarom tussen haakjes. Maar
inderdaad.
Ze herstellen snel, hè?
Ja, dat wel. Langs de andere kant, weet je, bij Els Visser zie ik het iets gemakkelijker gebeuren, omdat het bij haar wat langer is geleden dat ze nog volledig heeft gedaan. In het geval van Marlène de Boer zou dat nu wel betekenen dat je in half augustus tot half oktober dat je 3 volledige triathlons doet. Dat is wel wat veel op 2 maanden.
Ja, dat is wel echt veel inderdaad. Nou ja, we gaan het zien. Even specifiek Kalmar dan. Kijk, ze wint de wedstrijd dan niet. Wordt tweede. Maar wat ik ook in mijn verslag schrijf... Kijk, als er een prijs voor aanvalslust bestond in de triathlonwereld, dan had ze die wel gepakt, denk ik. Want wat ze laat zien is wel mooi, hè? Want ze ging echt, weet je wel, ze heeft nergens ingehouden. Ze is vol in de aanval gegaan. Ze heeft Chelsea Sodaro eigenlijk gewoon een beetje op de plek gezet. Al moet ik dat ook niet zo opschrijven, begrijp ik, want mensen vonden dat een beetje respectloos. Maar, dat is wel een beetje wat het was, toch?
Ja, er zat een mooie voorsprong op Chelsea Sodaro. Nu, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ex-wereldkampioenen, automatische kwalificatie. Alleen die moesten dus nog dat slot valideren. Ik vond het wel bizar dat hij dan echt tot het laatste moment heeft gewacht om dat te doen. Want Kalmar was echt de laatste kans om voor die validatie te gaan. Ze had wel 72,3 Ironmans gedaan. Dus ik dacht van, gaat zij proberen om toch gedelibereerd te worden, zeg maar, door Ironman op basis van die prestaties. Maar uiteindelijk nu toch wel Ironman Kalmar gedaan. En ik denk ook wel dat zij het op een gegeven moment een beetje heeft laten lopen van, ik ga niet te diep gaan. Langs de andere kant, ik bedoel, we hebben het er nog over gehad toen Sam Laidlaw moest valideren en dan gewoon de wedstrijd gaat winnen. In de mindset van een atleet binnenkijken, dat is niet altijd even gemakkelijk. Dus wij kunnen vanaf de zijlijn wel zeggen van, oh, Sodaro die was gewoon aan slot aan het valideren en ging niet voluit. Maar het is wel wedstrijddag en om die klik dan te maken, ik weet niet of dat iedereen dat doet en kan doen. Maar het is gewoon een goede prestatie van Marlène de Boer.
Ja, en laten we ook niet vergeten, Hans. Kijk, ik begrijp heus wel dat het zou zomaar kunnen dat Sodaro tijdens de marathon heeft besloten iets rustiger aan te doen. Ik vraag het me eerlijk gezegd af, maar het zou kunnen. Maar als je naar het fietsen kijkt, waarin Sodaro met een paar minuten voorsprong op de boer begint en vervolgens met 6 minuten 23 terugkomt, achterstand in T2. Nou, je kan mij veel vertellen, Hans, maar Chelsea Sodaro heeft echt niet rustig aangedaan op de fiets.
Nee, maar dat denk ik ook niet. En ik denk het omgekeerd dat Merlijn de Boer supersterk was op de fiets. Zag je ook aan de voorsprong die ze had op Katrine Grasbol Christensen. Ja. Dus op zich denk ik dat Marlijne een goede wedstrijd had. De vraag is ook in hoeverre is Marlijne op het slot nog doorgegaan in de wetenschap dat Katrine Grasbol Christensen al een slot had. En dan denk ik dat het toch ook wel meegespeeld heeft bij Marlijne van laat ik mijn slot pakken en niet eroverheen gaan om... Stel dat je keihard gaat strijden voor de overwinning en dan instort en de finish niet haalt. Dan heb je ook geen slot. Dus ik denk dat ze ook wel met het kopje heeft gereisd. En ik ben zeer benieuwd wat er in Kona zelf in zit, ook nog qua marathon. Langs de andere kant vind ik ook, ik heb dat destijds ook in Almere benoemd. Daar hebben we haar eigenlijk de eerste echte topprestatie zien doen. Katrine Grasbol Christensen, die daar derde werd 2 jaar geleden uit mijn hoofd, Tim.
Ja, ik denk het wel uit mijn hoofd, inderdaad ook.
Ja. En heb ik toen eigenlijk ook al wel een mooie toekomst toe bedacht. Want die kwam eigenlijk van nergens. Een Deense agegroep atleten die dan pro is geworden. Maar die kan wel wat. En die wint nu haar eerste Ironman. En dat is echt wel een talent. Ik denk dat we daar nog mooie dingen van gaan zien. Dus op zich, als je kijkt waar Marlijne de Boer staat op het podium tussen Grasbol Christensen en Sodaro. Ja, dan sta je daar wel op een hele mooie plaats.
Ja, en wat ik ook wel een hele fijne conclusie vind, is dat we... kijk, we zijn de laatste weken heel veel aan het spreken over eigenlijk de Belgische successen. En we bleven misschien qua Nederland een klein beetje achter. Maar ondertussen, Hans, kunnen we zeker voor het WK vrouwen, kunnen we echt wel gaan spreken van een toch wel ongekende wilde haast. Want we hebben gewoon... Even ervan uitgaande dat Marlène ook daadwerkelijk naar Kona gaat. Ik denk het wel. Dan hebben wij 4 vrouwen aan de start. Want we hebben natuurlijk Els, Lotte en Diede, die hadden we al. En dan nu Marlène erbij. Dan hebben we eigenlijk gewoon al onze vrouwen die op basis van papier een beetje aanspraak zouden maken voor zo'n slot. Die hebben we eigenlijk te pakken. Dus dat is eigenlijk, dat is een maximale score, Hans. Dat is top.
Ja, dat is knap. Ik ben daar best wel een klein beetje jaloers op, moet ik zeggen. Want de score voor jullie is 4. De score bij ons is een dikke 0. We hebben niemand bij de pro-vrouwen. Nu ook, we hadden dit jaar eigenlijk niemand die in het pro-circuit op de volledige Ironman heeft meegedraaid. Dus we wisten dat op voorhand dat er helemaal niet in zat. Mooi voor Nederland. Een trend die zich verder zet eigenlijk. Hè. Die is al een paar jaar bezig. Sterk bij de vrouwen. En op zich bij de mannen mogen we ook niet klagen hè, de laatste jaren. Dus, maar dit is wel een opvallende. Als je met 4 atleten op het WK in Kona staat, dat is niet zo heel veel landen gegeven.
Jij gaat niet naar Kona, denk ik, dit jaar of wel?
Ik ga niet naar Kona dit jaar. Wij zetten alles op Marbella, qua België. Kona, geen enkele pro-triatleten, ook niet superveel agegroupers. En dan, 2 jaar geleden heb ik dat ook niet gedaan. Dan is het gewoon economisch niet te verantwoorden. Ik moet ook even kijken naar het kostenplaatje. Volgend jaar, dan ga ik absoluut wel terug. En dan gaan we het echt wel groots aanpakken met de mannen en de vrouwen die daar terug zijn. Langs de andere kant had ik nu wel zoiets van, ik had hier eigenlijk wel heel graag willen bij zijn. Ook om de Nederlandse dames te volgen. Maar alle pijlen op Marbella.
Maar dan ga je niet volgend jaar weer zeiken, hè? Dat je daar slecht behandeld bent en zo.
Dat valt nog te bekijken hoe ze ons behandelen dan, Tim.
Hey Hans, we hebben het even gehad over de Nederlandse successen. Ik wil toch ook wel aan jou vragen. Kijk, we hebben het natuurlijk, ik zei het net al, veel over Belgische successen gehad ook. Mm-hmm. Jolien Vermeijlen kwam natuurlijk heel veel voorbij.
Het begint nu al een klein beetje pijn te doen. Ik vrees dat jij ergens... naartoe gaat waar ik niet zo graag wil komen.
Dan denk ik dat jij verkeerd zit te denken. Want ik wilde eigenlijk naar iemand anders die we wat mij betreft misschien ook wel al een klein beetje richting dat rijtje kunnen gaan duwen. Joran Driessen.
Oké. Ja, dat is het weer helemaal aan het trekken.
Ja, toch? Nee, maar die gaat lekker, Hans. Want ik bedoel, we kunnen bijna geen week meer voorbij gaan zonder dat Joran Driessen weer een topklassering heeft te pakken. En ook dit weekend was het weer raak, hè?
Ja, ja. En mooi, zijn eerste 70.3 Ironman podium in Tsjechië. Waar was het ook alweer, Tim?
Ja, ik ga het proberen, Hans. Hradec Kralové, denk ik.
Ja, 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 dat vind ik een goede poging. Dus daarom dat ik je met jou liet. Ik zag de naam staan en ik dacht, oeh, dat ja, is... Stel je voor dat je daar speaker bent. En dan dat moet ik proberen een paar keer per dag af te roepen. Come on, let's go, Radarch, Krollo, hey, make some noise.
Maar hij is goed, hè, Hans. Hij lijkt ook met de week beter het seizoen in te groeien.
Ja, ja, heeft ons artikel ook nog gedeeld en daarbij gezet van dat de vorm op dit moment goed is. The shape is good, zei hij. Ja, dat is het minste wat je kan zeggen. Ik vind het vooral mooi ook dat hij zijn Belgische titel bevestigd heeft. Want de insiders, de atleten zelf, die waren best wel trots op Joran met zijn Belgische titel. Maar daar rond zie je toch wel wat mensen die zeggen van, ja, maar wie is dat? Weet je, dus okay. Het is niet de allergrootste naam in het Belgische triathlon. En die wordt dan Belgisch kampioen. En mensen die de sport wat van verder eraf volgen, die zijn dan niet meteen mee en die kijken dan van Joran Driessen, Belgisch kampioen. En dan vind ik het wel knap dat je dan goede drie weken later een 70.3 Ironman podium pakt. Terwijl hij dit seizoen eigenlijk al goed bezig was, hè, want hij heeft nog mooie prestaties laten zien. Dus Joran, ja, in 2025, ik denk, we mogen stilaan spreken van het jaar van de doorbraak. Zeker als je een titel pakt en dan nog een 70.3 podium. Dat is niet zo heel veel mensen gegeven. Het was niet de allersterkst bezette 70.3 Ironman, maar podium is podium, punt.
Podium is podium en laten we ook niet vergeten, de jonge man die won, Michele Bortolameri. Die heb ik een tijdje, dat is een paar jaar geleden, in Walsee geïnterviewd. Hij won daar toen een dag voor de hoofdwedstrijden, zeg maar, won hij, ik weet niet meer wat dat was, ik denk een sprintwedstrijd. Dat was ook iets van World Triathlon, dat zou wel eens het WK Sprint of zo geweest kunnen zijn. Ik weet niet precies wat dat was. Maar in ieder geval, hij was daar wel bijzonder snel, dat weet ik wel. En hij zei toen al een beetje dat hij wel een beetje aan het oriënteren was op de langere afstanden. En daarmee doelde hij natuurlijk dus op die middelafstand. En hij wint hier dan. Maar wat ik gewoon tof vond, kijk, of eigenlijk jammer. Joran, die heeft echt iets van 2 of 3 minuten goed gemaakt tijdens die halve marathon. Hè? En hij eindigt uiteindelijk op een klein half minuutje. Die wedstrijd had 2 kilometer langer moeten zijn en hij had hem gewonnen. En tuurlijk, weet je wel, dat telt niet. De finish ligt nou eenmaal bij die 21 kilometer. Maar het was wel wat dat betreft ook indrukwekkend om te zien dat Joran, hij leek ook wel onvermoeibaar, weet je wel. Hij ging maar door ook.
Ja, maar dat is ook zijn karakter, hoor. Dus dat zit er wel in bij hem. Ja, jammer dat het dan tot op 31 seconden is dat hij komt. Maar kijk, de wedstrijd is een wedstrijd. En soms laat je ergens wat tijd liggen. Dus dat is dan achteraf om over na te denken. En dan denk je van, oh god, waar heb ik het laten liggen? Langs de andere kant, mocht je daar wel seconden gewonnen hebben en je komt wat dichterbij en zo'n leider krijgt dat te horen, dan gaat hij misschien ook nog net even wat sneller. Dus ja... Weet je, achteraf is het voor ons altijd wat makkelijker praten van waar is die halve minuut naartoe gegaan. Maar ik denk dat vooral bij Joran de blijdschap overheerst en tevredenheid met een podiumplaats. Ik vind dat ook wel bijzonder knap in het punt van zijn carrière. Hij heeft een pro-licentie, maar werkt ook nog. Ik moet dat af en toe nog wel benadrukken. Vorige week zei Jonathan Wajaf dat ook nog, toen ik hem op het podium aankondigde als onze internationale Ironman Pro. Toen zei hij tegen mij van, Hans, mag je gerust bij zeggen dat ik geen prof ben. Hè? Ik werk ook nog gewoon. En dat is waar. Ik bedoel, die mannen hebben een pro-licentie, maar die hebben ook nog gewoon een fulltime dagbaan waarnaast ze trainen en dan in het weekend wedstrijden doen en alles zelf ook nog moeten regelen qua verplaatsingen en alle kosten en dergelijke. Dus dan vind ik dat eigenlijk nog wel eens zo knap dat je dan een welverdiend podium pakt.
Ja, sterker nog, het is eigenlijk extra knap als je bedenkt dat dit soort mannen dus zich staande weten te houden tussen ook heel veel mannen die wel fulltime pro zijn. Ja. En ze soms ook gewoon echt wel een beetje op de plek zetten en winnen of podium in dat pakken. En ja, dat je dat kan combineren met een, ter zake is normale job. Ja, dat is echt wel knap. Hun fiets is ook niet gestolen, hè? Want dat gebeurde in Kopenhagen wel, Hans.
Ja. Wat gaan we ook naartoe gaan qua verloren tijd? Misschien eerst daar even mee beginnen, het sportieve meepakken en dan over dat bizarre voorval hebben. Dan hebben we wel een goede cliffhanger voor de mensen die nog niet mee zijn en dit nu horen van hun fietsen gestolen. Maar dus Ironman in Kopenhagen, de laatste wedstrijd voor de mannen voor een slot, allerlaatste slot voor 2K Ironman Nice. Dus ook daar nog wel een mooie bezetting en uiteindelijk een hele snelle wedstrijd met Finn Grossevreese die hem daar gewonnen heeft. Sten Goedstouwers had me daar al opmerkzaam op gemaakt van hou die kerel in de gaten. Dat is mogelijk een toekomstige Hawaii-winnaar. En als je kijkt naar zijn tijden, hij breekt daar ook keihard het parcoursrecord. 7 uur 27.34. Dit zou wel eens een toekomstige Duitse wereldtopper kunnen gaan worden. Heb ik denk ik ook al eens eerder in de podcast gezegd. En wij hadden dan een aantal Belgen en Nederlanders die sub 8 gingen. Maar Sander Hemerijk, de broer van Pieter, die finishte in 8 uur 02. Ja. En ik was daar net aan het denken toen we het hadden over waar laat je tijd liggen. Ik denk dat Sander ook wel zo'n momentje van reflectie zal hebben na het weekend van oei, waar heb ik die 2 minuten laten liggen? Hij lag op koers in de marathon. Het was echt 42 kilometer. Tweede deel is hij wat zichzelf tegengekomen, want hij lag wel op koers om ook sub 8 te gaan. Maar 23 atleten sub 8 in Kopenhagen alweer. En dan, ja, dan denk ik ook van, god jongen, dit gaat toch zo hard. Tom Vale, tiende. Christophe de Keizer in de top 20. Ik zag Mitch Wismans ook met nog net een sub 8. Ik denk dat dat echt wel een mooie is. Als je dat binnenkomt en je ziet dan 7 uur 59 en nog wat seconden staan. Ja, dat is ook wel mooi. Dus ja, knappe prestaties in Kopenhagen.
Hele knappe prestaties, maar dan ga ik ook aan jou de moeilijke vraag stellen, Hans. Ik vind dat we dat ook moeten doen. Want kijk, jij zegt heel terecht, razendsnelle wedstrijd. Die wedstrijd wordt inderdaad gewonnen in 7:27. De tweede tijd is dan 7:28. De derde tijd 7:30. Ja, dat is eigenlijk krankzinnig hard.
Ja.
Dan pak ik even het lijstje van de Nederlanders erbij, want we hadden er 5 aan de start. Nou, Olaf van den Berg. Die komt op een gegeven moment met 16 minuten achterstand uit het water, Hans. Mm-hmm. Ja, eigenlijk is je wedstrijd dan al gewoon totaal verloren natuurlijk.
Ja. Nu dat, maar die, in het geval van Olaf weten we dat het...
ja, nee, tuurlijk. Dat is ook zo. En het is je eerste jaar als prof, weet je wel. Dus mm-hmm. ik begrijp het allemaal. Maar de realiteit is wel dat je dus 16 minuten achter ligt. Vervolgens fietst en loopt hij heel goed. Hij liep bijvoorbeeld 2:38, hè, Hans. Wow, dat is mooi. Echt bizar hard. Ja. Maar oké, dan finisht hij in een tijd van 7:57. Nou, dan hebben we Mitch Wisman, tweede Nederlander, 7:59:29. En dan hebben we nog Dylan Tisse, 8:01. Jesse van Hulst, 8:03. Marijn Markussen, 8:21. Oké, dan kunnen we dus inderdaad zeggen van oké, we hebben 5 Nederlanders, zitten mooi dicht bij elkaar. Er is wat dat betreft een hele mooie strijd. Maar we moeten ook toegeven, Hans, het is allemaal buiten de top 20. En het is mm-hmm. allemaal op, nou ja, zeg even, nou ja, ruim een half uur achter de winnaar.
Ja,
ja, weet je wel, dus zo kun je het natuurlijk ook insteken. Hè? En ik wil niemand beledigen, maar we moeten ook toegeven dat het gat naar voren echt nog ontzettend groot is.
Ja, maar hier praat je ook over, Olaf... Met alle respect voor Olaf van den Berg, die was top als agegroeper, heeft dan zijn pro-licentie genomen, maar ook daar spreek je van een niet echt prof-atleet. Nee. Dus niet dat hij er fulltime mee bezig is. Mitch Wismans, 21, opkomend talent. Ik hoop dat hij de komende tijd echt een profstatuut kan bereiken waarin hij fulltime kan trainen. Want als je zo jong al sub 8 kan gaan, ja, dat is wel knap.
Is heel knap.
En de andere, ja, hetzelfde verhaal, ook een pro-licentie, maar ook daar, ja, dat kan je niet gaan vergelijken met de mannen die helemaal van voor zitten. Maar inderdaad, ja, de verschillen zijn nog groot. Het is natuurlijk ook wel een supersterk deelnemersveld daar in Kopenhagen. Ik denk dat vooral wat je moet meenemen is dat heel veel atleten hier een PB hebben gedaan en daar super blij mee zijn. Maar echt meespelen voor de topplaatsen, ja, dat is een moeilijke. Wij hadden ook alleen eigenlijk Tom Vale, die een 7 uur 47 finishte. Die wordt dan tiende, ja, dan heb je nog een top 10. En ja, bij ons ook Christophe de Keizer, mooi, 7 uur 55, 43. Zijn eerste sub 8, eigenlijk zijn eerste echte Ironman finish, want die had dit jaar al meegedaan in Klagenvoort. Daar moest hij uitstappen. En vorig jaar deed hij zijn eerste in Chattanooga, maar het was zonder zwemmen. En daar had hij zelf ook zoiets van achteraf van, ja, dat moet ik toch nog een keer overdoen, want dit is geen echte Ironman. Mm-hmm. En dat snap ik dan ook wel. Maar ik zeg het, als je ziet de mannen die daar vooraan gaan, ja, dat was echt wel van een andere grootorde.
Maar laat ik het dan anders vragen. Zouden de Nederlanders en de Belgen die deze wedstrijd nu hebben meegepakt, en nogmaals, alle respect, hè, want hun tijden zijn echt ook krankzinnig snel. Het is zo, je kunt je bijna niet voorstellen hoe knap het is om dit soort tijden te noteren. Ter vergelijking, het Nederlands record, hè, dat stond natuurlijk heel lang op naam van Jan van der Marel, voordat Evert Scheltinga die natuurlijk pakte. Maar dat was ook maar net onder de 8 uur. Hè. Die heeft echt iets van 20 jaar gestaan. Dus dat er nu alweer twee mannen bij zijn onder de 8 uur, dat is fantastisch. Maar ik durf ook toch wel de vraag te, of ik wil wel de vraag stellen van, kijk, als je dan prof bent, en in de meeste gevallen van deze mannen geldt ook dat sinds dit jaar is, weet je wel, zou je dan ook niet iets slimmer een wedstrijd moeten kiezen? Want je staat dan nu in Kopenhagen aan de start, je valt buiten de top 20, het levert je dus geen prijzengeld op, het levert je eigenlijk geen aandacht op, behalve op triathlon, verder wordt er natuurlijk nergens over geschreven. Het speelt zich eigenlijk volledig buiten de aandacht van iedereen af. Ja, en wat heb je er dan aan, Hans? Want het kost je gewoon geld. Ja, dan is het ook niet logisch dat je nog een baan nodig hebt.
Nee, maar ja, goed. Maar je hebt wel je PB te pakken. En voor jezelf is dit een topprestatie. Als je de beelden zag van Mitch Wismans, hoe emotioneel dat hij was aan de finish en het uitschreeuwde.
Begrijp ik wel. Maar kun je niet beter dan een wedstrijd kiezen waar je bijvoorbeeld een iets kleinere wedstrijd, waar je dan kans hebt op een top 10 of misschien zelfs een top 5?
Ja, daar hebben we het eerder over gehad. Hè. Dat is de grote afweging. Ga je met de grote jongens mee racen? Of pik je een Ironman eruit die wat exotischer is en waar je meer kans hebt op een topnotering? En dan is ook de vraag, is die topnotering evenveel waard dan nu een bijvoorbeeld 20ste plaats met een sub 8? Dat is ook de vraag die je kan stellen.
Ja, het blijft een lastige discussie. Hè? Want ik weet je, tuurlijk, ik begrijp ook dat je deze, ik begrijp ook wel dat je die keuze maakt. Maar zeg maar, zakelijk gezien weet ik niet of het verstandig is.
Ja.
En uiteindelijk zou je als profatleet toch ook een beetje zakelijk instinct moeten hebben.
Nee, dat klopt wel. Maar ja, weet je, zakelijk en sport, dat gaat niet altijd even goed mentaal samen.
Nee, dat is ook zo. Dat is echt lastig.
Daar zit ook nog een heel groot stuk passie tussen en emotie. En die gaan niet altijd even hand in hand met even zakelijke afwegingen maken. Langs de andere kant richting Kopenhagen gaan, dat is nog een mooie trip. Dat kan je eventueel zelfs nog met de auto. Zolang als je fiets dan niet wordt gestolen, dan valt dat denk ik qua investering nogal mee. De tweede cliffhanger, want voordat we daar naartoe gaan, wil ik het nog hebben over één atleet die ik nog niet kende. En ik stond te speakeren in Sint-Niklaas. En Arno Meeuwse, mijn polij, die was er ook. En we hebben nog even samen zitten kijken naar de resultaten in Kopenhagen. En we hadden alle twee zoiets van, hè? Zach Cooper, een Britse triatleet, die wordt vierde. Mm-hmm. En ik moest heel eerlijk toegeven, ik ken hem niet. En dus ben ik even gaan kijken. Het is zijn tweede jaar als pro-triatleet. Dus het tweede jaar dat hij uitslagen heeft in de PTO-ranking. Wel 11e in rood dit jaar en ik geloof 13e vorig jaar. Dus dan ben je geen patat, zeg maar. Nee. Maar ja, die Zach Cooper die gaat gewoon vierde worden. Met een fietsproef van 4 uur en een marathon van 2 uur 34. Die zwemt wel 54 minuten. En dan denk ik, gelukkig maar voor de andere, dat hij geen ergens tussen de 45 en de 50 zit, want anders dan wint hij hem met twee vingers in de neus, bij wijze van spreken. Dus ik vond dat wel een heel opvallende. Af en toe krijg je zo van die nieuwe namen. En dus eentje om te onthouden, Zach Cooper.
En is hij nog jong, Hans? Weet je dat uit je hoofd? Of?
Dat weet ik niet. Want ik zeg het, ja, verder is er helemaal, ja, heel weinig over bekend. Dus ik denk dat wij nu alle twee aan het typen zijn.
Ja, even
en
kijken.
Het kijken.
Hij maakte in 2024 zijn debuut als profatleet, dat staat er wel. Maar moet je dus nagaan, dan debuteerde hij dus met, wat zei je, een 13e plaats op In rood, dus dat is echt wel knap. Ik kom er niet zo heel snel. 1, 2, 3.
29.
9, ja, inderdaad, 29. Ja. Nou, dan heeft hij ook dus best wel het laatste debuut gemaakt. Hij staat ondertussen ook 155ste op de World Rank Hans, dus dat is ook nog niet eens zo slecht.
Nee.
Nou,
hij maakt blijkbaar deel uit van dat Triathlon Life Development Team, created by Paula Findlay en Eric Lagerstrom. Dus hij is wel goed omringd.
Werd zesde bij Ironman Austria dit jaar. Dus dat deed hij ook al goed. Ja. En vorig jaar 25ste in Indian Wells, 22ste Cozumel. Nou, grappig. Leuk. Nou, ook weer een naam om in de gaten te houden dus.
Ja, voilà. Dat vind ik af en toe wel mooi, dat zo'n namen erbij bij doorkomen. Maar dan moeten we dus door even naar toch wel iets wat de headlines beheerste. Onvoorstelbaar, hè?
Hoe kan het dan? 6 fietsen gestolen. Hoe kan dat? De nacht voor de wedstrijd zijn er eigenlijk gewoon op brutale wijze 6 fietsen uit de wisselzone van Ironman Kopenhagen dus gehaald. En de wedstrijdorganisatie heeft ook gereageerd, of in ieder geval Ironman zelf, dat dit natuurlijk niet had kunnen gebeuren, niet had mogen gebeuren. Wat ik wel moet zeggen, heel knap, ze hebben 6 vervangende fietsen weten te regelen voor die atleten. Het is logisch dat je natuurlijk nooit zo lekker op een andere fiets zit dan op je eigen fiets. Maar goed, je kon in ieder geval nog meedoen. Maar Hans, 6 fietsen, er was beveiliging, staat er, politie reed langs, honden. Hoe kan dit nou, hè?
Ja, en ze gaven ook aan dat het al 10 jaar lang op dezelfde manier gebeurt, met dezelfde beveiligingsfirma. Dus het is niet dat ze in één keer zomaar geswitcht zijn of zo. Dus dat is best wel bizar. Ik ben overigens zeer benieuwd, want dat heb ik nog nergens zien verschijnen. Ik weet niet of ze dat ook willen vrijgeven. Ik ben ook wel benieuwd over welke fietsen het gaat. Want, ik bedoel, wisselzone met meer dan 3000 fietsen. De wedstrijd was ook volledig uitverkocht, dus ik denk 3200 deelnemers, 3000 fietsen even afgerond in de wisselzone, en dan worden er 6 gestolen. Ja, en dan denk ik ook, dat lijkt mij ook weer zo vreemd, welke fietsen ga je dan pikken?
Ja, het gaat om fietsen van aidsgroepers, want ik heb contact gehad met 2 mensen die benaderden mij via Triathlon Today, dat hun fiets dus was gestolen, dus het gaat niet om proffietsen. Ik weet verder, weet je wat, het zullen ongetwijfeld mooie fietsen zijn, maar ik heb niet gevraagd welk merk of welk type. Maar je zou eigenlijk verwachten van ze pakken wel misschien die fietsen van de pro's, hè? Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat het gewoon dieven zijn die er niet zo heel veel verstand van hebben. En misschien maar gewoon gepakt hebben wat ze pakken konden. Maar het is wel een gek verhaal. En als je de reacties onder de artikels leest, kijk, ik ga dat niet zeggen dat het zo is, maar er zijn heel veel mensen die zeggen, dit moet wel vanuit binnenuit gedaan zijn.
Ja, om toegang te krijgen tot. Daar weten wij het fijne natuurlijk niet van. Maar ik zeg het, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit niet een georganiseerd iets is. Je gaat niet zomaar in een wisselzone en dan lukraak 6 fietsen gaan halen. Ik denk niet dat je dat risico wil gaan lopen. Zoals je wel vaker ziet, zijn het vaak de net wat exclusievere fietsen die bijna op bestelling, als het ware, worden gestolen. Hè. Dat is ook in België een paar jaar terug een ware plaag geweest bij fietsenwinkels, maar ook zelfs bij atleten thuis, dat een fiets uit de garage wordt gestolen. En dat er dan wordt gesproken van, dat is vaak in opdracht van, omdat je dan een heel exclusieve fiets hebt. Dus toch wel vreemd. En ik denk dan ook dat ze niet voor zo'n profiets gaan, omdat dat te opvallend is. Dat zijn vaak wel heel gepersonaliseerde fietsen met een zeer persoonlijke afstelling. Dus ik denk dat het risico misschien wat kleiner is, ook ik denk dat het sneller gaat opvallen als er fietsen missen bij de pro's dan bij de agegroepers.
Ja, denk ik ook. Ik denk ook wel dat het Canyons zijn geweest, hè Hans? Want dat zijn wel de fietsen die je wil hebben dan, toch?
Ja, ik kan er zo nog wel een paar... Als je kijkt naar het meest exclusieve model, zeg maar, qua triathlonfiets van BMC, dan praat je over nieuw een prijskaartje, hè, van wat is het, 16.000, 17.000 euro.
Maar dit piepen we eruit, hè? Wat is BMC? Nee, ik ben benieuwd, Hans. Weet je wel, tegenwoordig zijn al die fietsen mooi en duur. Maar het enige wat ik vooral gewoon denk is, het is wel kloot, Hans. Dan kom je daar de ochtend van de wedstrijd. Ja. Je bent al gespannen, je bent zenuwachtig en je hebt natuurlijk gewoon heel veel zin om te racen. Dan ben je die wisselzone ingelopen, wil je spullen allemaal klaargelegd een uurtje voor de start. Zie je dat je fiets weg... je weet eigenlijk niet wat er gebeurt, joh. Je fiets is weg. Dat moet gek zijn, hoor.
Ja. Ja, heel bizar. Dus echt, geen woorden voor eigenlijk. Het is echt onvoorstelbaar. Dus,
ja. Gaan we naar de World Games, Hans? Want dat was natuurlijk ook...
Moet dat nu echt?
We hebben jullie eindelijk verslagen, Hans. Nederland boven België.
Ja.
We kunnen terugkijken op, denk ik, zowel voor Nederland als België een succesvol toernooi, hè?
Ja, op zich wel. Bij ons wel met een randje erbij. Maar misschien moet ik even beginnen met de individuele wedstrijden voordat we naar de mixed team relay gaan. Want op zich hadden wij een zeer mooie start op donderdagochtend met Arno de Lee die zilver pakte en Vincent Bierings die brons pakte en dan Thibaut de Smet die ook nog vierde werd. Dus dat was echt wel een feestje. De Belgen waren dat ook wel samen aan het vieren aan de finish en ook achteraf merkte ik een supergoeie sfeer in het kamp van de Belgen. Ondanks het feit van dat je dan wel verliest van een 39-jarige duatleet. Maar die ook wel toevallig wereldkampioen is en Benjamin Choquer. De Belgen waren heel aanvalslustig, hebben er heel veel aan proberen te doen. Het verschil met Choquer echt niet kunnen maken. En die heeft ook veel aanvallen gepareerd. Dus die verdient ook wel die gouden medaille. Langs de andere kant zit ik dan ook wel te kijken en denk ik van, kom aan jongens, eigenlijk met z'n drieën heb je de overmacht te pakken en moet je die toch, dan moet je toch afscheid van kunnen nemen van zo'n Benjamin Choquer. Dus extra kudos voor Choquer. Die heeft zelf ook nog in een interview gezegd van dat hij echt wel bang was van de ploegtactiek van de Belgen en blij was dat hij toch nog heeft kunnen meespelen voor de medailles. Voor Nederland ook wel mooie prestaties, hè, in die individuele wedstrijd.
Nou ja, dat is nog bijna een statement, zou ik willen zeggen. Want Valentin van Werst, die werd zesde. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Want het waren, laten we eerlijk zijn, de Nederlandse mannen waren niet per se podiumkandidaten. Dat waren eerder hooguit hele gevaarlijke outsiders. Maar dan een Thomas Kremers, Hans. En ja, ik vind het bijna een beetje lullig voor Valentin. Omdat hij natuurlijk, weet je wat, die wordt zesde. En is, ja, dat is geweldig. Maar Thomas Kremers, negende, 3 maanden na dat ongeluk wat hij natuurlijk heeft meegemaakt, wat we vorige week nog hebben besproken. Ja, dat is eigenlijk ook wel buiten categorie. Hè? En weet je wat, dat je op zo'n manier terugkomt, dat is eigenlijk gewoon een droomscenario. En laten we hopen dat hij dan nu die lijn terug kan, of door kan trekken. En dat je ook die klote periode een beetje achter je kan laten. Maar dat zal ongetwijfeld zo zijn. Want ik denk wel dat dit een mentale, hele grote opsteker voor hem is. En dan bij de vrouwen pakten we ook gewoon een zesde plaats met Aline Kootstra. Ook geen favoriet op voorhand. Dus als je dan naar die individuele wedstrijden kijkt, 2 zesde plaatsen, 1 keer een 9e plaats. Ja, eigenlijk is dat voor Nederland gewoon echt wel top.
Ja, en... alleen geen medaille hè, op dat moment. Wij wel, want ook bij de vrouwen. Ja. Bronzen medaille, chocolademedaille. Derde plaats voor Jeanne Dupont. 4e plaats voor Lisa Isebaard. Dus dat ook heel mooie prestaties. Jeanne Dupont, moet ik ook zeggen, erg straf. Want die heeft het afgelopen jaar eigenlijk niks meer aan duathlon gedaan. Geblesseerd geweest. Het daar mentaal heel moeilijk mee gekregen. En eigenlijk een jaar lang vooral mentaal veel last. Meer dan zelfs het fysieke, denk ik, in haar geval. Heeft daar ook zeer openlijk over getuigd. Wat ik ook wel sterk vind. Dat je dat die kant ook een keer laat zien van het atleet zijn. En dat je dan een jaar later in de World Games gewoon een bronzen medaille pakt. Ja, dat is heel knap. En ze heeft zich een aantal keer op kop gezet. Het zag er goed uit. Het zat allemaal dicht bij elkaar met de Spaanse en de Mexicaanse. Dus dat was ook wel best mooi van die twee. Dus ja, wij hadden al wel medailles op zak. Dus hebben wij gezegd voor de 2x2 mixed team relay laten we het zilver gunnen aan Nederland. Tim, zo simpel is dat.
Ja, dat is anders hadden we hem niet gepakt, denk ik hoor. Nee, ja, kijk Hans, over die mixed relay. Ik kan daar heel veel over zeggen. Maar... wat bovenaan staat, is dat het voor Nederland gewoon echt heel tof is dat ze dan, hè, we of ze, en natuurlijk zij, want zij hebben het gedaan, Aline Kootstra en Valentijn van Werst dus, die werden tweede. En dat is wel heel erg fijn, omdat ze natuurlijk een paar keer, in ieder geval Nederland, net naast het podium grepen. En dan pakten ze 4e plaats. En dat zag ik ook in een interview met Aline na afloop. Die zei ook van, het enige wat ik kon hopen toen ik Valentin dan op die finish af zag sprinten, want er kwamen 4 landen eigenlijk bij elkaar. Laat het alsjeblieft niet weer een 4e plaats worden. Ja, en als je dan 2e wordt op, nou ja, wat in deze discipline misschien wel het grootste toernooi is. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En ik schreef het ook, eigenlijk is het dan een zilveren medaille met een hele dikke gouden rand. Dat voelt natuurlijk een beetje als winnen. En dat we jullie dan nog voor blijven, dat maakt het extra mooi, hè?
Ja, ja, ja. Maar, ja, maar ik zeg het, dat is dan het donkere randje wat rond het toernooi zit. En dat is niet alleen omdat Nederland ons klopt, hoor. Maar dit had in principe niet mogen gebeuren.
Nee, dat ben ik wel eens. Voor jullie is het een beetje een tegenvaller, hè?
Ja, inderdaad. Ik moet nog wel even zeggen, het zilver... Ik denk dat dat ook heel hard op het konto mag geschreven worden van een tactisch bijzonder sterke Armand van der Smissen. Die als coach, denk ik, ook wel Aline en Valentin heeft geïnspireerd om op de loopschoenen te fietsen. En daar hebben ze alle twee het verschil gemaakt. Want als ze dat niet hadden gedaan, hadden ze geen medaille gepakt. Ik heb die wedstrijd zitten bekijken, die was super spannend. Maar je merkte dat België en Spanje en Mexico er qua lopen een klein beetje bovenuit staken. Maar Koolstra en Van Wers, die hebben elke keer, omdat ze met loopschoenen hebben gefietst, op pier oplaten of wat dat tegenwoordig de moderne tegenhanger van of opvolger van is. Maar die maakte daarin elke keer het verschil en pakte een handvol seconden voorsprong telkens in die wissels. En dat is gewoon tactisch heel sterk gespeeld. En ik weet dat Armand dat vroeger ook nog wel deed op superkorte sprintwedstrijdjes. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat het uit de koker van meneer Van der Smissen komt. En dan denk ik ook, waarom nemen andere landen dat niet over? En dan denk ik ook van een Arnaud Delis, waarom pak je dat niet over? Want die verkloot zijn laatste wissel. Ik moet dat even heel eerlijk zeggen. Ik heb het live zitten kijken. Dan ga je om 2 uur de wekker zetten en zit je in het midden van de nacht naar een wedstrijd te kijken. Dan zie je 4 landen strijden om 3 medailles. En dan weet je dat de snelste, allersnelste loper van die 4, dat is Arnaud Delis. Als je dat gaat vergelijken qua PR's tussen die 4, dan steekt er daar eentje echt met kop en schouders bovenuit. En die positioneert zich dan niet al te best bij het binnenkomen van de wissel. En dan krijgt hij zijn schoenen moeilijk aan. En dan is Javier Martin met 5 seconden weg. Dan heeft Valentin Van Wers zijn loopschoenen gewoon al aan. En dan is hij ook weg. En dan moeten wij nog gaan strijden tegen een Mexicaan om het brons. Dat was onverwacht. En dan Valentin Van Wers, want Delis is nog wel naar Valentin gelopen, er even aan voorbij. En dan in die eindspurt is Valentin voorbij gegaan aan Arnaud. En dan, ja, dat was echt wel, bedoel, ook daar... Knap gedaan van Valentin Van Wers. Maar als je dat aan met duatleten overlegt, die zeggen ook van, wow, dit zou je nooit verwachten, dat Van Wers sneller is dan Delis. Dus,
maakt dat topsport ook niet mooi, Hans? Dat er af en toe natuurlijk gewoon onverwachte dingen gebeuren?
Ja, absoluut. En zeker voor het Nederlandse team daar. Maar wat de Belgen betreft heb ik wel wat insight-info gekregen, dat het er bovenarms op zat qua teamsamenstelling, dat mensen niet meer met elkaar wouden slapen, omdat de aanvankelijke volgorde omgedraaid was. Dus er is achter de schermen nog wel wat gebeurd, wat een beetje een domper heeft gezet op die mixed team relay. En ik denk dat ook zijn nasleep heeft gehad voor de prestaties van de Belgen. Goed, hoe dat precies allemaal in de haak zit, dat is dan voor denk ik, de mensen die daarmee bij betrokken waren. Maar het is wel een ding, onze mixed team relay tegenwoordig, dat kan tactisch beter. Dus ik vond dat wel jammer, want voor de rest, en eigenlijk als je het van buitenaf bekijkt, zeg je van World Games met 4 medailles. Zilver en brons bij de mannen, brons bij de vrouwen en brons bij de 2x2 mixed team relay. Alleen, ja, een hele zure als je weet dat hier echt een mogelijkheid op goud te rapen viel. Dus,
Ja, en ik moet wel zeggen, kijk, als ik dan dit verhaal een beetje van jou aanluister, dan klinkt het bijna een beetje als de ellende die natuurlijk de Nederlandse mixed team relay ploeg ook heeft meegemaakt met de Olympische Spelen toen de tijd. Was natuurlijk heel veel mot met Maya en de andere ploeggenoot eigenlijk. Dat klinkt niet heel hoopvol richting de toekomst, eerlijk gezegd.
Nee, maar ja, ik denk dat er hier wat werk ligt voor de bondscoach om de plooien glad te strijken, of onze topsportdirecteur. Het ging namelijk over wie in de tweede ploeg zou plaatsnemen. Want tegenwoordig kan ook het tweede team in aanmerking komen voor de medailles. Voor alle pers die de wedstrijd niet meteen gevolgd heeft, lees mijn artikel. En dan kan je zien dat België 3 bijvoorbeeld 10e werd, maar die staan in de uitslag als NC, not classified. Maar dat betekent ook omdat je maar twee ploegen per land mag klassificeren in de uitslag. Ja. Maar je mag gewoon wel met meer atleten deelnemen. We hadden dus 3 teams. En het ging dus vooral over de samenstelling van team 2 en 3, waar blijkbaar afspraken waren gemaakt die dan veranderd zijn geweest. En daar was veel om te doen. En daardoor was het vertrouwen was ook. Want uiteindelijk zou team 1 altijd Arnaud Delis en Jean Dupont zijn geweest. Ja. Dat waren de twee sterkste individuele atleten op deze wereldspelen. Dus op zich had het aan het resultaat niks veranderd. Het is gewoon een beetje door het gedoe daar rond, denk ik, dat dat ook wel wat mentaal misschien meegespeeld heeft. Maar goed, ik denk dat dat gewoon de conclusie is van dat het goede wereldspelen zijn geweest, dat we 4 medailles pakken. Ik was al blij geweest, hadden we 1 medaille gepakt, of misschien 2, want je rekent in die 2x2 mixed team relay ook nog wel op een medaille. Maar ik zeg het, ik zat er live naar te kijken en dan is het een klein beetje zuur dat dit gebeurt. Maar goed, ja, het is wedstrijd, hè.
Het is wedstrijd, zo is het. En waar het ook wedstrijd was, en dat pakken we dan nog heel even snel mee voordat we gaan afsluiten, anders wordt deze aflevering echt te lang. De Emmerenman, die was natuurlijk ook weer deze week, afgelopen vrijdag.
Even voor de Belgen, Tim heeft het over de Emmerenman.
Ik zeg het gewoon op zijn Nederlands, Hans. Ja. weet je wel, Hans, een van de zwaarste wedstrijden natuurlijk op de kalender. Een paar weken na de Alpe d'Huez triathlon, ook als een zware. En dan nu in Embrun. En het was, ja, weet je wel, Hans, ik heb er weer van genoten. Dit zijn wel wedstrijden, weet je wel, dat is wel echt van start tot finish ook geniet eigenlijk, hè?
Ja, ik ben hem van heel dichtbij aan het volgen geweest. Er is heel veel gebeurd. Dat was een letterlijk slopende wedstrijd. Er zijn echt veel atleten gewoon gesloopt. Die eigenlijk op een gegeven moment sterk bezig waren. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik mijn artikel een keer of 5 heb moeten aanpassen. want ik had al een kleine intro geschreven en had het over sterke prestaties. En dan plots verdwenen mensen weer uit de wedstrijd. Dus ja, het was een geweldig mooie race, maar een hele zware ook. En voor ons met een mooie einde. En helaas ook voor hem een einde. Want Sven van Luik, daar hebben we het eerder over gehad, nog niet zo lang geleden, met een goede Alpe d'Huez triathlon. Mm-hmm. Die werd nu 4e. En hij heeft al een paar keer gezegd dat dit zijn afscheidsseizoen is. Ik vind dat die moet doorgaan.
Ja.
Dus daar werd ook nog wel door een paar mensen op gereageerd. Van ja, kom aan Sven. Maar goed, langs de andere kant op een hoogtepunt stoppen. Dat is ook iets. Maar ja, mooie 4e plaats voor hem achter een heel sterk podium. Terwijl er veel andere atleten gekraakt zijn. Hè. Wij zaten ook nog met een paar goede pro's. Ton Marije die vroeg uit de wedstrijd verdween, maar dat was met een valpartij. Maar gelukkig alles oké. Okay. En zijn fiets ook oké, overigens. Want dat blijft natuurlijk de belangrijkste vraag bij een triatleet die onderuit gaat. Van hoe is het met mijn fiets? Dat was allemaal oké. Okay. Alleen schaafwonden. Ik denk wel wat geschrokken. Maar voor de rest ook een aantal Belgen die goed bezig waren en die zijn moeten uitstappen. Omdat...
Het was ook een zware editie. Hè? Het was
warm. Ja, en ook je moet heel goed doseren. Hè. Het zijn zoveel hoogtemeters, het zijn lastige klimmetjes. Je ziet heel veel atleten eigenlijk afhaken in zowat die laatste 40, 50 kilometer fietsen. En ik denk vaak ook omdat ze misschien net iets te veel hebben gegeven in de 140 kilometer daarvoor, hè, Tim.
Ja, nou ja, dat, precies dat. Ik kan het niet anders uitleggen. En dit is, weet je, bij heel veel wedstrijden kun je jezelf natuurlijk nog een beetje verschuilen. Al is het alleen al door een beetje je gas terug te nemen of misschien... Nou ja, heel stiekem een klein beetje in een groepje te gaan zitten. Maar dat is natuurlijk met deze wedstrijd allemaal niet. Hè. Je kan nergens rustig aandoen. Je kan nergens eigenlijk... Weet je wel, je moet altijd je eigen ritme gaan pakken op zo'n beklimming. En je hebt niks aan de mannen of vrouwen om je heen. Dus je moet het allemaal zelf doen. En dan kun je wel zeggen, ja, je kan naar beneden een beetje bijkomen. Maar als je weet dat je ook naar beneden heel geconcentreerd moet rijden... Mm-hmm. En dat je dan vervolgens alweer een volgende beklimming hebt... Ja, dat is gewoon loodzwaar. En daar komt natuurlijk ook nog eens bij dat die beklimmingen nou ook niet per se makkelijker worden als je het op een TT rijdt. Dus ja, wat dat betreft, daarom is het natuurlijk ook een van de zwaarste wedstrijden. Als ik dan naar de Nederlanders kijk, Kira Meulenberg, 7e, Giel Meese, 10e.
Mooie prestatie overigens van hem, want hij heeft ook lang mee gestreden voor podiumplaats. In het fietsen zat hij eigenlijk constant op te schuiven en op een gegeven moment zelfs 2e of 3e gefietst. Dus daar was ik wel aangenaam door verrast, moet ik zeggen.
Maar moet je nagaan hoe zwaar het is, Hans, want je hebt het echt over tijden. Kira die finisht in 11 uur 15, Giel in 10 uur 5. Dat is zo ontzettend langzaam. Voor deze mensen dan, hè? Mm-hmm. Want dit zijn mannen en vrouwen die natuurlijk... Nou, we hadden gerust 1,5 uur af, als het niet meer is. Dus moet je nagaan hoe zwaar deze wedstrijd dan is.
Ja, ja.
Nou ja, genieten.
Ja. Pim van Diemen, DNF. Dus jammer eigenlijk. Want ik denk
zat dat voorin, hij op de fiets.
Want hij zat ook goed op de... ik denk ook bij hem een geval van een beetje de motor opgeblazen. Want het ging ook vrij hard in het fietsen. En er zijn nog wel wat mensen in zijn buurt die de finish niet hebben gehaald. Dus ik zeg het, echt wel een slopende race. En dan zie je ook zo'n Louis Richard, die opgegroeid is in de bergen, die daar altijd sterk is in die wedstrijden. Ja, die wint hem dan met een sterke marathon. En die hoeft niet per se als eerste binnen te komen op de fiets. Die rapt altijd wel op zijn tempo mensen op die het in het tweede deel lastiger krijgen. Ja, het is ook wel, bedoel, je moet dit ook wel kunnen. Je moet eigenlijk ook wel een beetje een klimmer zijn en dit gewoon zijn. Hè. Het is net zoals in een toerrit. Als je mannen in de kopgroep ziet fietsen, dat je denkt van, oh, dat gaat best hard en die zijn keihard aan het knallen. En als dan de echte grote favorieten aan de voet van de laatste beklimming beginnen en dan in één keer een gat van 6-7 minuten dicht fietsen, en dan zie je pas het echte verschil. Dus dat is wel... Ja. Ik denk dat dat hier ook een beetje mee te vergelijken valt.
Louis Richard, die won hem natuurlijk vorig jaar ook. En dat was het jaar dat bijvoorbeeld ook debutant Jorik van Echtom uitstapte. Hè? Wat natuurlijk ook alweer aantoont hoe zwaar die wedstrijd is. Jorik die gaat ook niet zo lekker, hè? Want die zou eigenlijk Almere gaan racen. Maar die heeft de juiste vorm niet, dus die heeft zich afgemeld.
En, inderdaad, die hadden we nog vergeten in het begin van deze podcast bij het lijstje Nederlanders. Daar stond hij er aanvankelijk wel bij, maar nu niet. Ja, jammer, want ik had er echt wel eens naar uitgekeken om hem, en zeker voor eigen volk, echt te zien debuteren. Dus benieuwd wanneer we Jorik opnieuw in actie gaan zien, want dat is ondertussen wel weer even geleden. Buiten dan Rotterdam, denk ik, dat hij nog gedaan heeft.
Ja, Rotterdam inderdaad, maar het komt er niet echt uit op die lange afstand, hè Hans? Mm-hmm. Zo eerlijk moeten we ook zijn.
Ja, nee. Maar ja, goed, hij moet eerst de start halen om het eruit te laten komen. Dus dat,
nou ja, dat had hij in Emmerman dus, vorig jaar.
Ja. Maar ja, goed, ik zeg het, dat is een loodzware. Dus dat is ook, dat is niet de referentie meteen. Maar,
nee, maar goed, als je dan nadenkt dat hij dus toen ook, ik geloof, 2 dagen voor Almere afzei, omdat hij ziek was. Nou ja, nu zegt hij dan een paar weken van tevoren af, ook omdat de vorm er niet is. Dat zijn vaak geen goede signalen, maar laten we hopen dat hij... een andere keer er wel bij is. Oké, Jan, zijn we er doorheen? Anders wordt het
nee hoor, ik heb nog één dingetje. Nee, nog even voor de volledigheid. Onze Belgische wedstrijd erbij pakken. Angelo van de Kastelen en Maureen Ricoeur in Halle. De duathlon gewonnen. Uitverkochte wedstrijd. Mooie sfeer, mooi weer ook. Was op vrijdagavond. Bij ons was het Onze Lieve Vrouw Hemelvaart op vrijdag. En dus iedereen vrij. En zondag stond ik aan de microfoon bij de T3-series in de Sterathlon in Sint-Niklaas. Ook daar meer dan 800 deelnemers. Hele mooie wedstrijden. En hele mooie strijd in de T3. Dat was echt wel spectaculair om te zien. Als je daar ook kijkt naar dat loopniveau, Tim, dat is onvoorstelbaar. Mooie zegen voor Erwin van der Planken, die internationaal een heel moeilijk seizoen heeft gehad, zowel individueel als in de mixed team relay. Maar nu eindelijk in eigen land nog eens won. En dan Nele de Kwaan, onze Belgian Hammer, die won bij de dames na een heel spannend duel met onze Belgische kampioene Hannelore Wille. Maar fantastische wedstrijden om te kijken. En het was echt wel knap om te zien. Korte sprintriathlon, lekker technisch, heel veel spanning. Dus we moeten het niet altijd internationaal gaan zoeken om topsport te krijgen.
Nee, en ik kan er vanaf volgende week eindelijk weer mee over praten met je. Want dan beginnen de Nederlandse wedstrijden ook weer. Dus dat is tof. Ik kijk er ook wel naar uit. Eindelijk weer een continuering van de Nederlandse wedstrijden. Het werd ook wel tijd, hè Hans? Want het is al augustus, dus nou mag het wel weer. Voor volgende week, even een huishoudelijke mededeling. We hopen de podcast natuurlijk gewoon op dinsdag online te zetten. Maar het zou eenmalig kunnen zijn dat het misschien een dagje later wordt. Want Hans, jij wist het zelf nog niet eens. Maar ik vlieg donderdag naar Challenge Samarkand, Oezbekistan. En ik vlieg op maandag terug. Dus het wordt een beetje krap misschien. Maar we gaan proberen hem gewoon op tijd online te hebben. Heb ik ook wel heel veel zin in. Ook wel een mooi veld daar. Is sowieso een spectaculaire wedstrijd. Dus nou ja,
ik heb al wat Belgische atleten gesproken de afgelopen maanden die zoiets hadden van, als ik er nog eentje zou willen doen, ja, misschien dat ik wel een Samarkand wil gaan doen. Omdat dat heeft blijkbaar toch wel wat uitstraling van, het is niet typisch een stad waar je sowieso naartoe zou trekken. Dus je merkt wel dat atleten er wel mee bezig zijn.
Ja, het is echt een hele unieke beleving. Ik kan niet anders zeggen, want als je in die stad loopt, ja, dat is natuurlijk echt... sorry, ik moet even gapen. Het was een lange dag. Maar dat is echt een, alsof je in de oude Sovjet-Unie eigenlijk bent. Maar tegelijkertijd, als je naar de wedstrijdlocatie kijkt, dat is op een soort, rond een roeibaan. En daaromheen is een soort hotelstrip gebouwd. Dat zijn allerlei hele luxe hotels. Dan baan je eigenlijk in het moderne Westen. Dus het is een soort combinatie van twee totaal tegenstrijdige werelden. En eigenlijk pak je het beste van beide werelden mee. Dus dat is super vet. En nou ja, het fietsparcours is veranderd. Eén grote fietsronde. Je gaat nog steeds langs alle highlights van de stad. En dat is een die staat ook op de UNESCO-lijst. Dus dat is echt wel bijzonder. Ja, dus nou ja, ik begrijp die Belgen wel. Als je een leuke wedstrijd, wat wel echt een beetje anders is, een keer wil meepakken, dan is dit echt de moeite waard. Maar laten we het daar volgende week uitgebreider met elkaar over hebben. Want dan ben ik er nou ja, voor mij de derde keer alweer geweest. Jij nog een druk weekend voor de boeg, Hans?
Ik ga speakeren in Deinzen, lange afstand triathlon. Voor de rest is het denk ik een redelijk rustiger weekend. Ja, we hebben nu de kwalificatieperiode voor Nice en voor Kona zijn afgesloten. Ja. Dus je krijgt bij ons deze week ook het overzicht van alle pro's die gekwalificeerd zijn voor Nice en voor Kona bij de vrouwen.
Maar nou, dat wordt geen groot overzicht dus bij de vrouwen.
Nee. Ja, daar zit geen Belgen tussen. Maar ja, goed, toch wel mooie namen ook altijd. Dus, ja. Wrijf het er maar in, ja, jongen. Ja. Dankjewel.
Ja. All right, Hans, we zijn er doorheen. Dankjewel dat je weer natuurlijk met mij deze podcast op hebt genomen. Volgende week bespreken we opnieuw het nieuws. Dan zijn we terug op dinsdag, mogelijk een dagje later. Maar dat zien we dan wel weer. Dus tot volgende week.
Tot dan.